U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht vanuit Eindhoven. Het is 1 december, we gaan de laatste maand van het jaar in. En we kijken natuurlijk nu al hoopvol vooruit naar dat grote feest dat ons wacht, het kerstfeest. En we zien overal om ons heen dat natuurlijk nu al druk voorbereidingen worden getroffen voor dit feest. De winkels die liggen al weken, en in sommige gevallen zelfs al maanden vol met kerstspullen. Zo gaat dat sinds enkele jaren. En iedereen die is nu al bezig om te kijken hoe kunnen we die dagen zo gezellig mogelijk maken. Want dat is in de ogen van veel mensen tegenwoordig toch wel het hoogste goed, hè? Dat we wat gezelligheid hebben. Natuurlijk is dat ook belangrijk, hè? Zeker in een tijd als de onze, waarin er zoveel moeilijkheden toch al zijn in de wereld. Dat we elkaar als familie willen opzoeken is natuurlijk een prachtig verlangen. Maar wij als katholieken kijken toch anders naar de tijd waar we nu in zitten op weg naar kerstmis dan mensen die niet in Christus geloven. En wat bedoel ik daarmee? We zien dat de winkels vol liggen met spulletjes, met cadeautjes, lekkernijen. Maar we zien in de kerk dat de kleur paars is. Dus blijkbaar is voor de kerk dat grote feest nog niet begonnen. En sterker nog, de kerk die vindt dat dit zo'n groot feest is, dat de kerk ons 4 weken van voorbereiding geeft, de adventstijd. En ik wil vandaag wat langer stilstaan bij die adventstijd. En ik wil dat combineren met een thema wat paus Franciscus enkele weken geleden heel duidelijk wereldwijd op de kaart heeft gezet. En dat is het thema van de synodaliteit, de synodale weg. Ik moet heel eerlijk u bekennen dat toen ik dat voor het eerst hoorde dat ik nogal huiverachtig was. Ik zal ook even toelichten waarom. En ik denk nog steeds dat deze weg grote risico's in zich draagt. Maar ik ben toch iets anders naar deze weg gaan kijken sinds vrij recent eigenlijk. En ik wil daar ook iets over zeggen. Maar voordat we daartoe zullen overgaan, zullen we ook deze podcast weer starten met gebed. Zoals u weet, we zitten nog steeds in het Sint-Jozefjaar. En Jozef wordt wel de beschermer van de kerk genoemd. Hij is de patroon van onze heilige kerk. En dit Sint-Jozefjaar eindigt officieel alweer volgende week. Hè, met het hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. En daarom lijkt het me heel belangrijk om hem nu aan te roepen, maar ook aan te blijven roepen nadat dit Jozefjaar is afgelopen. Want hoewel hij een stille heilige is, hoewel hij een heilige op de achtergrond is, is hij na Maria de belangrijkste heilige die wij kennen als kerk. En daarom zullen we eerst het stilmaken van binnen en zullen we met die bekende woorden van de traditie bidden tot de heilige Jozef en onze toevlucht tot hem nemen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht en onze nood. En na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden u ootmoedig. Zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven. En help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen we omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte maagd en moeder van God. En omwille van de vaderlijke tederheid waarmee gij het kind Jezus hebt omhelst. Zorgzame bewaarder van het heilig huisgezin. Bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, zoals gezegd dus vandaag een korte reflectie op de voorbereidingstijd op weg naar Kerstmis. En dat noemen we uiteraard al sinds jaar en dag de Adventstijd. En zoals u weet, het woord Advent komt van het Latijnse woord Adventus en dat betekent komst. En heel kort samengevat hebben we hier te maken met een drievoudige komst. Allereerst natuurlijk de komst van Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde. Het feit van zijn menswording, van zijn geboorte, wat wij op 25 maart natuurlijk al heel bijzonder vieren. En vervolgens 9 maanden later op 25 december bevestigen we dat. Jezus ziet het licht. In het Spaans is dat ook heel mooi. Op het moment dat een vrouw gaat bevallen, dan heet dat dar a luz, dus aan het licht geven. Ze geeft haar kind aan het licht. Het kind leeft natuurlijk al van tevoren. En dat feest is zo groot dat de kerk ons dus blijkbaar een tijd van voorbereiding geeft. En die tijd van voorbereiding die heeft een stemmig karakter, want de kleur, zoals u ziet, de komende weken zal paars zijn. En dat is dezelfde kleur natuurlijk die we ook hebben in de vaste tijd. En in die zin heeft de adventstijd ook een vaste karakter. En het is dus belangrijk dat we deze advent ook aangrijpen om die middelen die de kerk ons reikt, namelijk de middelen van gebed, van werken van naastenliefde, werken van versterving ook, om die nu deze dagen extra gestalte te geven. Maar naast het doen van werken van barmhartigheid, van meer bidden, van meer vasten, zou ik vandaag ook nog een vierde punt willen noemen. En dat is het volgende punt, namelijk meer onderscheiden. Ze hebben natuurlijk alles met elkaar te maken, die punten. En om tot een goede en diepe onderscheiding te komen van de wil van God, van de wil van God voor ons persoonlijke leven, maar ook van de wil van God voor onze kerk in deze tijd, is het heel belangrijk natuurlijk dat we dieper doordringen in gebed. Want alleen in gesprek met Christus zullen we weten wat Hij van ons verlangt. En nou begon ik deze podcast net met te zeggen dat toen ik voor het eerst hoorde van de synodale weg, dat ik nogal terughoudend was om dat meteen te omarmen en daar heel enthousiast van te worden. En die terughoudendheid die heb ik nog steeds. Maar ik ga daar toch wel eens een keer een wat positievere wending aan geven. Waarom de terughoudendheid? Het heeft er vooral mee te maken dat wij als kerk natuurlijk geen democratie zijn, maar een hiërarchie. En een hiërarchie wil niet zeggen dat we een soort piramide vormen, waarbij hoe hoger je in de piramide komt, hoe belangrijker de stem wordt. Maar het betekent vooral dat wij zijn geënt op Christus zelf. Dat wil zeggen, Hij is hier, dat betekent heilig, en arche, het begin of het beginsel. Dus hiërarchie wil eigenlijk zeggen dat onze hele kerk, de structuur van onze kerk, niet een verzameling is van heel veel verschillende meningen, maar de verzameling eigenlijk maar van één mening, of beter gezegd één boodschap of één verkondiging, namelijk die van Jezus Christus zelf. En zijn hele structuur, dus de structuur met paus, bisschoppen, priesters, diakens, gelovigen, is uiteindelijk voortgekomen uit die ene wil van de Zoon van de Vader. En nu roept de paus ons op om allemaal onze stem te laten horen. Dat is in ieder geval hoe het gepresenteerd wordt. En op het moment dat dat gebeurt, dan bestaat natuurlijk het gevaar dat we de kerk van hiërarchie gaan maken tot democratie. We gaan miljarden mensen wereldwijd horen, of in ieder geval ruim 1,5 miljard, als het om de katholieken gaat. Die gaan we horen om te vragen wat er in hun harten ten diepste leeft. En natuurlijk is dat een goede vraag, maar tegelijkertijd is dat ook bijna onbegonnen werk. Want op het moment dat je al die meningen moet gaan bundelen, dan krijg je net zoveel kerkvisies als er verschillende meningen van de mensen zijn. En dan raak je eigenlijk steeds verder verwijderd van een eenduidig beeld hoe onze kerk zou moeten zijn. Dus dat is het risico. En een nog groter risico dat het in zich draagt is wat we nu al zien gebeuren natuurlijk in Duitsland. Het pad dat de Duitse kerk gaat wordt ook de synodale weg genoemd. Maar wat gebeurt daar? We zien daar dat bepaalde katholieke standpunten worden afgewezen. Hè? Het homohuwelijk wordt gepromoot. We zien dat ook hertrouwd gescheidenen de communie zouden moeten ontvangen, zogenaamd volgens de Duitse kerk of een deel van de Duitse kerk. En ze noemen dat de synodale weg. Wat bedoelen ze daarmee? Ze doen alsof de mensen, het godsvolk, dit wil. Maar op het moment dat we dat zien gebeuren, dan denk ik dat eigenlijk dat er een misbruik aan de gang is van de stem van het godsvolk. U weet op het moment dat u op een zondag naar de kerk gaat en er wordt gewierookt door de misdienaar, dan weet u dat ook de mensen in de kerk worden bewierookt. De mensen gaan staan, maken een buiging en worden bewierookt. Waarom is dat? Niet om te zeggen, nou, de mensen doen ook mee. Nee, dat is om te zeggen dat Christus leeft in zijn kerk, in het volk van God. En dat hij op die manier dus leeft in zijn eigen lichaam, wat ook heel logisch is eigenlijk. En dat is de reden dat mensen in de kerk ook worden bewierookt. En die stem die leeft in de harten van de gelovigen is een heilige stem, want die stem die komt van Christus. Maar de synodale weg zoals die in Duitsland wordt gevormd, is eigenlijk veel meer politiek dan geloof. En daar bedoel ik mee, er wordt als het ware een groepje verzameld van mensen waarvan op voorhand al geweten is dat zij zullen zeggen, de kerk moet veranderen, de leer moet veranderen, de dogma's moeten veranderen. En vervolgens wordt dat dan genoemd de stem van God. En daarom noem ik het ook een misbruik, want dat is niet wat de stem van Christus in zijn godsvolk is. Dus dat zijn twee risico's. Ten eerste, dat je zoveel meningen vraagt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En ten tweede, dat dit proces wordt aangegrepen eigenlijk om een agenda door te duwen die al lang vast ligt. Goed, dit gezegd hebbende, denk ik dat het ook wel heel belangrijk is om te kijken wat zou er goed aan kunnen zijn. En ik denk het volgende. Als de paus ons werkelijk oproept, het hele volk van God, om de stem te laten horen, en we doen dat niet, dan stemmen we in met wat er in Duitsland eigenlijk gebeurt. Dus ergens hebben wij als het ware de katholieke plicht, om het zo maar even te noemen, om onze stem nu uit te spreken. En hoe kunnen wij dat doen? Ik denk allereerst, en daarom noem ik het ook bewust in deze adventtijd, we moeten eerst gaan bezinnen. We moeten eerst tot stilte komen. En in die stilte moeten we werkelijk gaan luisteren, wat zegt Christus tot ons? En Christus, de Heer, door zijn kerk en door zijn lezingen, die ook dagelijks in de mis worden gelezen, geeft ons natuurlijk hele belangrijke inzichten en handvatten wat te doen. En ik wil een klein stukje lezen uit de lezing van gisteren, van het prachtige feest van de heilige apostel Andreas, om aan te geven hoe wij die stem in ons kunnen aanwakkeren en hoe wij deze stem ook vervolgens bij de bisschop en zelfs bij de paus kunnen krijgen. Want ik denk dat daar dit proces voor gestart is uiteindelijk. En ik lees voor uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, dus de lezing van gisteren zoals gezegd. En Paulus zegt, broeders en zusters, als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als uw hart gelooft dat God hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. Ik zal niet de hele lezing lezen, maar wel deze cruciale zinnen. Wat staat hier namelijk? Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid. Dat betekent dat op het moment dat wij de verkondiging hebben gehoord, hè, die hebben we met onze oren aangenomen, en op het moment dat die verkondiging is geland in ons hart, hè, en daar is gaan groeien tot een waar geloof, dan volgt daarop de belijdenis van de mond. Dat wil zeggen dat we uit gaan spreken datgene waar ons hart van vol is. En precies dat is ook wat eigenlijk in de diepste kern de goede kant van deze synodale weg kan zijn. Maar dat gebeurt pas op het moment dat we het ook doen. En ik wil daar vandaag dus over zeggen, hoe kunnen we dat doen? Nou, laten we de komende weken, op weg naar Kerstmis, bezinnen, laten we bidden, laten we vasten, om zo de stem van de Heer duidelijker te verstaan. Maar laten we vooral gaan kijken wat het nou is dat maakt dat wij van de kerk houden, dat we van Christus houden. En vreemd genoeg, hè, ik ben pas 5 jaar priester, maar toch in die paar priesterjaren heb ik al heel wat van dit soort ervaringen meegemaakt. Vreemd genoeg wordt de stem van de klagende parochiaan bijna altijd wel gehoord. Hè, de klagende parochiaan die is ergens ontevreden over, die vindt dat de kerk anders moet. Die is het met bepaalde standpunten van de kerk niet eens. Die vindt dat bijvoorbeeld de jonge priesters te uitgesproken preken. En die verhalen die komen zo bij een bisschop. Dat zien we volop gebeuren altijd. In alle bisdommen. Niet alleen in Nederland, maar wel in het bijzonder denk ik in een kerk als die van Nederland. De andere kant van het verhaal. Mensen die ontzettend blij zijn dat ze naar de mis kunnen. Mensen die ontzettend blij zijn dat er eucharistische aanbidding is in een parochie. Mensen die blij zijn dat er biechtgelegenheid is. Of mensen die het prachtig vinden dat er priesters zijn die zich uit durven te spreken tegen wantoestanden die er ook heersen, maar wel altijd met liefde. Die stem van die gelovigen, die moet nu ook gehoord worden, denk ik. Dus daarom ook mijn aansporing. Probeer de komende weken inderdaad in gebed tot de liefdevolle stem van de Heer door te dringen. En proberen ook te kijken van, wat kan ik nu op papier zetten als een soort samenvatting van wat ik prachtig vind aan mijn eigen kerk. En wat ik ontzettend zou missen als dat wegvalt. Want dat klinkt voor de hand liggend. Ja, natuurlijk willen we een mis, natuurlijk willen we aanbidding. Maar zo heel voor de hand liggend is dat niet. Want als dat werkelijk zo voor de hand liggend zou zijn, dan zouden de afgelopen jaren niet zoveel kerken zijn gesloten. En ik begrijp dat dit een vraag is waar mensen niet aan gewend zijn. Want dit is eigenlijk zelden ooit gebeurd. Ik bedoel, als iets goed gaat in de kerk, dan is dat vanzelfsprekend. De uitspraak van op het moment dat één boom omvalt in het bos, maakt dat een hele hoop lawaai. Maar op het moment dat er 100 bomen rustig groeien, die horen we niet. En ik denk dat de paus eigenlijk, misschien niet eens zonder, of misschien onbedoeld zonder dat hij het zelf doorheeft, maar eigenlijk heeft hij nu een stem gegeven aan die 100 groeiende bomen. Maar spreek je dan ook uit en ga daar niet overhaast mee te werk, maak er niet een soort impulsieve actie van, maar ga de komende weken tot en met Kerstmis bezinnen en schrijf daarna een brief. Schrijf op, dit en dit en dit en dit en dit vind ik prachtig van de kerk. En als daar kritiek in komt te staan, uiteraard, ook goed, ook welkom. Het hoeft niet alleen maar om de lieve vrede te bewaren een soort overdreven positief verhaal te worden. Maar benoem ook dat. Benoem ook dat je blij bent met het feit dat de kerk haar dogma's heeft. En benoem wat je daar mooi aan vindt. Benoem de rijkdom van de kerk die in uw eigen parochie wordt aangeboden, voor zover dat is. Want op het moment dat een bisschop dat hoort, die kant van de kerk, dan ziet hij ineens dat de kerk niet alleen maar bestaat uit een handjevol klagende mensen. En we moeten daar ook van af. Dus bij deze is ook eigenlijk mijn persoonlijke oproep, en ik zal dat ook proberen in mijn eigen omgeving steeds meer gestalte te geven. Probeer dit samen te vatten in een brief en stuur het gewoon naar de bisschop. En dat is niet om een soort rebellie te starten. Integendeel, het is precies om te doen wat de paus van ons vraagt, om alle stemmen van het godsvolk te verzamelen en uiteindelijk bij de paus te krijgen. Want de bisschoppen die worden op hun manier ook weer aangespoord om eind volgend jaar alle meningen of alle visies of alle inzichten van het godsvolk te bundelen en naar de paus te brengen. En laten we daarom zorgen dat niet alleen maar, net als in Duitsland, een deel van de kerk wat boos is, wat gefrustreerd is ergens over, wat ook een stem moet krijgen, maar dat mag nooit de overhand krijgen. Want op het moment dat dat de enige stem is, dan zien we dat de kerk verdwaalt. Daarom bid eerst vast, zodat u werkelijk inziet wat de stem van Jezus Christus is. En ga vervolgens aan de slag, schrijf een brief. Goed, ik wil het daar voor nu verder bij laten. Ik zal de volgende week waarschijnlijk nog wel wat langer op doorgaan. En voor nu zullen we afsluiten met het teken van het Heilige Kruis. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.